Gridje Injili Maluku, de tweede zondag na Epifanie, of de derde zondag van het nieuwe jaar, 17 januari 2021. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zij met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament en de eerste lezing is uit het boek Jesaja hoofdstuk 62, de versen 1 tot en met 5 en de tweede lezing is uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. En de eerste lezing luidt als volgt, Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene, en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen, en je land mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou, en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Dat was de eerste lezing en de tweede lezing op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan, als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Kafarnaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Tot zover onze schriftlezing. Zusters en broeders van onze Heer, wat hebben Jesaja en Johannes ons te vertellen? Johannes vertelt ons vandaag over Jezus' eerste optreden in het openbaar op een bruiloft te Cana. Daar verandert Jezus water in wijn. Hoe moeten we de tekst interpreteren? Laten we eerst naar de culturele achtergrond kijken, in het bijzonder naar de gastvrijheid. Vervolgens kijken we naar andere teksten die ons van betekenis kunnen zijn. Hoe kan het zijn dat er een tekort is aan wijn? Het is toch bekend hoeveel gasten op het feest zullen komen en je weet dat een bruiloftsfeest wel een week duurt. Dit is een ernstig probleem als je je gasten niet kunt geven wat ze nodig hebben. Want dit zou betekenen dat de familie gefaald heeft om te voldoen aan de hoog in aanzien staande gewoonte van gastvrijheid. Je brengt de familie van de bruid en bruidegom in grote verlegenheid, malu besar. Als je niet genoeg wijn kunt inschenken. Ook al weet je dat het een oud gebruik is voor de gasten, dat je huwelijksgeschenken brengt in de vorm van eten en drank, om zo samen de kosten, de lasten te delen voor een grote groep mensen. Dus zou je ook kunnen zeggen dat het tekort aan wijn niet alleen de schuld van de familie is, maar ook van de gemeenschap die niet voor genoeg ondersteuning heeft gezorgd. Jezus heeft gehandeld als een vriend en trouw lid van de gemeenschap. Het zorgdragen voor wijn is een teken van gedeelde verantwoordelijkheid. In plaats van het serveren van middelmatige wijn tegen het eind van het bruiloftsfeest, wanneer feestvierders minder scherp zijn, zorgt Jezus zeer verrassend voor een overvloed aan goede wijn. Het begin van Jezus' dienstbaarheid, de uitoefening van zijn ambt, markeert het de start van Gods werk in de wereld, waar lang op gewacht is. Het starten van het verhaal met het voorzien van wijn op een bruiloftsfeest kunnen we als Jezus' missie zien om Gods werk in de wereld voort te zetten. In te zetten voor de gastvrijheid en ruimte te scheppen om erbij te horen. Jesaja verbeeldt Gods verbond met Israël als met een huwelijk. Dat heeft de profeet Hosea ook gedaan. Op zo'n bruiloftsfeest hoort wijn erbij, hoort er wijn bij. Het teken van blijdschap. Wijn hoort erbij. Niet in de zin zoals wij dat kennen en zeggen, op het feest hoort ook alcohol geschonken te worden. Nee, de profeten hebben aangegeven, zoals Joël en Amos, hoe de situatie in de toekomst hersteld zal worden. De overvloed van goede wijn is een teken van hoop voor de toekomst. Vandaar de verwachting van de komst van een Messias, de koning, de bevrijder van Israël. Jesaja spreekt niet voor niets over de gerechtigheid van God voor iedereen. En dat geeft vreugde en blijdschap, zeker voor Israëlieten in die tijd, die het leven in gedwongen ballingschap heeft ervaren, en hoe groot het verlangen is geweest om in vrijheid terug te keren naar eigen land. Het volk heeft zich verlaten gevoeld, als een vrouw die is verlaten door haar man. Jeruzalem staat hier voor Israël, God is verliefd op Jeruzalem, op Israël. God is haar trouw gebleven. Het vernielde Jeruzalem zal door God worden hersteld, zoals de bruidegom zijn bruid zwanger maakt. In de verhouding met Jeruzalem wordt de taal van de liefde hier zo sterk gebezigd. Dit houdt echter niet in dat Jeruzalem niets hoeft te doen. Ook van haar wordt verwacht dat zij aan haar terugkeer moet werken. De liefde moet nu eenmaal van twee kanten komen. Ook Jeruzalem moet hard aan het werk om te schitteren. Jeruzalem zal Gods liefde moeten beantwoorden door het doen van gerechtigheid, recht doen aan mensen die er recht op hebben. Zij moeten schitteren, zij moet schitteren. Naar Jeruzalem toe toont God zijn trouw en omgekeerd wordt dat ook gevraagd van Jeruzalem naar God toe. Als Jeruzalem als bruid verlaten wordt, blijft God trouw. Ook als ze het leven moeilijk wordt gemaakt, God blijft trouw. Ze wordt niet langer de verlatene genoemd en uw land niet langer troosteloos oord, maar u zult heten mijn verlangen en uw land mijn bruid. In het verhaal over het veranderen van water in wijn gaat het niet om het wonder dat Jezus heeft verricht. Het is een teken hoe de toekomst eruit zal zien. Heel opmerkelijk zijn de rollen van Maria en de bedienden. Het teken van Gods heerlijkheid, wat is Gods aanwezigheid, wordt slechts aan enkelen bekendgemaakt. Niet aan mensen van wie je zou verwachten. Je zou verwachten dat de bruid en de bruidegom een sleutelrol gaan spelen, omdat Jezus de familie heeft behoed van schaamte. Maar zij genieten blijkbaar van de goede wijn. We zouden ook kunnen verwachten dat belangrijke gasten insight-informatie hebben gekregen waar deze goede en overvloedige wijn vandaan komt. Maar nee, het zijn de bedienden die een voorproefje krijgen van Jezus' bijzondere aanwezigheid, zijn heerlijkheid en hoe het in de toekomst zal zijn. Maria, de moeder, wordt door Jezus haar zoon berispt. Als zij komt zeggen dat er geen wijn meer is, is dit de gedeelde verantwoordelijkheid, met z'n allen verantwoordelijk voor de gastvrijheid. De moeder weet dat haar zoon haar niet zal verlaten. Omgekeerd zal het ook niet gebeuren. Als Jezus komt te sterven aan het kruis, is Maria er ook bij. Jezus' optreden, zo vertelt Johannes ons, is dus op een huwelijksfeest. Het huwelijk is een vorm van samenleven, waarin trouw, liefde en vertrouwen in voorkomen. Wat zou een samenleving zijn die uit mensen bestaat, maar niet om elkaar geven? Een samenleven dat geen liefde kent en elkaar niet vertrouwt. Dan is dit geen reden om feest te vieren. Als die blijdschap ontbreekt, wat moet je dan doen? Terug naar de dienaren. De diakonoi, de diaken. Dat zijn mensen die hun krachten in dienst stellen van of ten dienste van de ander. Ze kijken om naar de ander. Het woord diakonos heeft dezelfde betekenis als het woord minister, dienaar. Je bent in dienst van de gemeenschap. Het is je taak om je in dienst te stellen van mensen, de gemeenschap. Wijn is het symbool van blijdschap. Als moeder voelt zij zich verantwoordelijk voor de gastvrijheid, voor de blijdschap. Als moeder maakt zij zich zorgen als de blijdschap de vreugde zou ontbreken. En dat wil zij beletten. Zij wil een handje helpen. Naar moeilijks gebruik, en dat is goed calvinistisch, wordt de kerk als moeder beschouwd. Zijn wij er als kerk, als moeder, om andere mensen met wie het niet goed gaat, te helpen. Het zij in de gemeente, het zij buiten de gemeente. Het zij in de kerk en buiten de kerk. Het zij in de eigen samenleving. Het zij buiten de eigen moeilijkse samenleving. Of zeggen we, dat gaat ons niet aan. Schrikken we terug, omdat er tegen ons wordt gezegd, waar bemoei je je ermee? Tegen de dienaren zegt Maria, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. De moeder kent haar zoon. Ze weet dat Jezus haar niet zal beschamen. Zij weet uiteindelijk niet voor haarzelf, ze heeft uiteindelijk niet voor haarzelf gevraagd, maar voor de anderen. Zij zou zelf in verlegenheid gebracht zijn als er geen wijn zou zijn. Als de blijdschap thuis, in de kerk, in de samenleving ontbreekt, dan zijn we in een crisis terechtgekomen. Willen wij als gelovigen trouw blijven en ons vertrouwen blijven stellen in God als de crisis in ons leven ons overvalt? In dit verhaal wordt het water naar Joodse gewoonte gebruikt als reinigingsritueel. Het is de Joodse adat die dat voorschrijft. En de adat wordt nu als instrument gebruikt voor Gods plan om zijn koninkrijk op te bouwen. De adat wordt ondergeschikt gemaakt aan Gods wil en macht. Het water wordt niet weggegooid. De adat wordt niet weggeschreven. God houdt zeker terdege rekening met mensen in hun situatie. Ook God verstaat de taal van iedere cultuur. Hij doet mee met de adat, zolang de adat maar niet het levensdoel van de mens verhindert, namelijk het welzijn en de vreugde. Vul de vaten met water, zegt Jezus. Vul uw hart met geloof, hoop en liefde. En de liefde is de grootste van de drie. Het is niet voor niets dat in ditzelfde evangelie van Johannes Jezus in zijn afscheidsrede zichzelf vergelijkt met de wijnstok. Wie zich aan deze wijnstok verbonden voelt, die zal Gods liefde en van Jezus en van de gemeente ervaren. De verbondenheid en de liefde voor elkaar is de rode draad in het evangelie van Johannes. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het water heeft kleur en smaak gekregen. De vreugde breekt door. Zo krijgt ons samenleven in de samenleving smaak en kleur. Dat is het leven waar Jezus naar streeft. En wij volgen hem om smaakmakers te zijn, om goede kleurlingen te zijn, om kleur te geven aan het leven. Amen.